Goedemorgen gemeente, ik heet u van harte welkom in Jacobikerk op deze tweede kerstdag. Voorganger in deze dienst is Dr. H. Vreekamp uit Epe en het orgel wordt bespeeld door de heer Teunissen. Op de balie bij de uitgang liggen nieuwsbrieven voor u klaar om mee te nemen. Namens de kerkraad wens ik u en alle die nu of later met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Laten wij samen stil worden voor God en voor elkaar. En onze hulp in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente het loflied uit Psalm 134, alle strofen Psalm 134 uit het liedboek. We belijden ons geloof op grond van wat wij gisteren gehoord en gezien hebben met de kerk die in Nicea heeft gesproken en vandaag spreekt. En aansluitend zingen wij Psalm 117, waarin Israël ons oproept om de lofprijzing gaande te houden. Wij geloven in één God, Vader almachtig, maker van hemel en aarde, van alles en allen, zichtbaar, onzichtbaar. en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle tijden, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader, door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons heil is neergedaald uit de hemel en vlees geworden, uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en mens geworden. Die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus en geleden heeft en begraven, begraven is en opgestaan op de derde dag naar de schriften. En opgegaan naar de hemel en gezeten aan de rechterhand van de Vader. En weer komen met de heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, de Heere en levendmaker, die uitgaat van de Vader, die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten, en in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij zien uit naar de opstanding van de doden en het leven van de tijd die komt. De dienst van het woord en van de woorden bidden wij om licht van Gods geest. Laat ons bidden. De maandagochtend, God van hemel en aarde, gezet in het licht van uw neerdalen onder ons. De schriften zijn ons toevertrouwd, maar niet ons bezit. Wij zijn niet in staat om ze te openen, laat staan open te breken met kracht of geweld. Hier zijn we. Laat door uw geest het geschieden. Door de kracht en de liefde van uw geest. Laten vooral ook de door ons doodgedrukte woorden, die wij vergeefs weer zoeken te wekken, tot een nieuw bestaan worden geleid voor onze ogen, voor onze verbaasde ogen, dat gij mens geworden zijt en onder ons uw tent hebt opgeslagen. Zo roepen wij samen: kom, Heilige Geest. Amen. Deze tweede kerstdag, gemeente, volgen wij de oude traditie van de kerk door te lezen de geschiedenis van Stefanus. 26 december is sinds mensenheugenis in de kerk de dag van het gedenken van de eerste martelaar Stefanus. Alle martelaarschap gaat terug op de profeet Jeremia, van wie wij eerst lezen uit Jeremia 26, de versen 11 tot en met 15. Jeremia staat te midden van zijn volk. En zijn volk verdraagt zijn woorden niet en wil de stem van de profeet voorgoed tot zwijgen brengen. Nu horen wij de schriften in Jeremia 26 bij het 11e vers. De priesters en de profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en alle andere aanwezigen: deze man verdient de dood. U hebt zelf kunnen horen wat u over deze stad heeft geprofeteerd. Jeremia antwoordde: het is de Heer die mij gezonden heeft om te profeteren wat u over deze tempel en deze stad hebt gehoord. Beter daarom uw leven en luister naar de Heer uw God, opdat hij afziet van het onheil dat hij u heeft aangekondigd. Wat mijzelf betreft, ik ben in uw handen. U kunt met mij doen wat u goed en rechtvaardig acht. Maar besef wel dat u door mij te doden onschuldig bloed vergiet, waarvoor u zelf, deze stad en de inwoners zullen boeten. Want werkelijk, de Heer heeft mij gestuurd om u te waarschuwen. Uit Handelingen 7, vanaf vers 44. De handelingen van de apostelen, het 7e hoofdstuk, de grote reden van Stefanus. En wij zetten in bij het 44ste vers. Stefanus aan het woord. Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef. Dit duurde tot in de tijd van David. David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob, maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer, een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt? Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigden, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsen tanden. Maar vervuld van de Heilige Geest, sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. En gaan zingen het lied dat bij Handelingen 7 gemaakt is. Ter voorbereiding op de verkondiging. Gezang 85. Gemeente van Christus. Deze dag, 26 december, is, zoals gezegd, van ouds verbonden met de naam van Stefanus, de eerste martelaar in de gemeente van volgelingen van Jezus, de geboren Jood en heiland der heidenen. Nu gaat dit, voor ons gevoel, wel erg snel. Gisteren werd Jezus geboren en vandaag staat hij al als de ten hemel gevaarne aan de rechterhand van God. Gisteren viel kerst en vandaag is het al Pinksteren geweest. Bisschop Fulgentius, hij leefde in de 6e eeuw, preekte op 26 december tot zijn gemeente als volgt. Gisteren vierden wij het feest van de geboorte van onze koning in de tijd. Vandaag herdenken wij feestelijk de gedachtenis aan het zegevierende lijden van een strijder. Ere zij God in de hoge, hebben gisteren jubelend de heilige engelen gezongen. Heden hebben zij juichend de heilige Stefanus in hun midden opgenomen. We raken op deze manier natuurlijk danig in de war. En dat is ook altijd een van de bedoelingen waarvoor we naar de kerk gaan. Onze gevoelens voor het kind van gisteren willen niet zo snel mee naar de harde wereld van volwassenen. Onze gehechtheid aan de donkere Europese winternacht wil niet de volgende dag al in het volle licht van de felle zomer verzeild raken. De gewone orde van het kerkelijk jaar zoals het hoort, alles in de goede volgorde aan de hand van leven en werken van Christus, wordt tamelijk ruw door elkaar gehaspeld. Ik moest bij deze botsing van gevoelens denken aan een opmerking van professor Munnig over het kerkelijk jaar. En die zou ik allereerst met u willen delen. Elke zondag is de hele Messias in ons midden, als de heiland, de helende. Dat nu vinden wij buitengewoon irriterend. Wij delen zijn levensweg liever in stukjes, die we van week tot week op onze maat gesneden kunnen verwerken. Wij zijn namelijk nog lang niet heel zoals hij heel is. In 1000 stukken weten we ons gebroken met de wereld, met de geschiedenis en niet in de laatste plaats met de 2000 jaar christendom. En zo proberen we vanuit onze eigen ervaring de Messias met ons mee te breken. Wij niet heel, dan hij ook niet. Het evangelie is nu juist dat de Messias wel heel is. En daarom moeten we volgens Munnig vooral denken aan een kerkelijk jaar waarin van week tot week de vermoeiden, belasten, gebroken mensen tot hem, de heiland, die heel is, komen. Met andere woorden, de oude martelaren en heilige kalenders als grondpatroon voor het kerkelijk jaar zijn zo gek nog niet. Een kalender, en nu citeer ik even letterlijk, naar die veelheid van genezen lammen, blinden, doven, melaatsten en bezetenen, van de armen die hoop hebben gekregen, van het uitvaagsel, menselijk oud roest, glasscherven, vodden, waar de Messias heelheid in heeft gezien. Die hele troep van mensen die zijn woorden heeft vernomen, zijn handen gevoeld, zijn voeten gehoord op de weg waar ze aan de kant in de goot lagen. Liever zo'n kalender dan een naar de gebeurtenissen netjes op orde uit het leven van de Messias zelf. Einde van het citaat. En nu volgen we in de Jacobikerk, tweede kerstdag, anno 2005, de martelarenkalender. Stefanus geniet de eer de eerste martelaar in de kerk te zijn. Proto-martelaar, om zo te zeggen. En het woord martelaar in het Grieks wil zeggen getuige met je bloed. En je bloed, dat is je leven. Voor ons is dit woord getuige, ook al dit woord weer, behoorlijk bezoedeld en verfomfaaid geraakt. getuige van je geloof, daarin is een vervelende, opdringerige bijsmaak ingeslopen, alsof je dat te pas en te onpas moet doen. De oorklank is getuigen op het juiste gegeven moment en op de juiste gegeven plek. Zoals Johann Sebastian Bach in Cantate 147 met hart en mond en daad en leven. Het is uitgerekend de cantate waarin bezongen wordt: Jezu, bleibet meine Freude. Jezus, bron van mijn vreugde. Hoe kwam het tot dit eerste martelaarschap? Lucas vertelt dat de 12 discipelen na Pinksteren het druk te druk krijgen. De volharding in gebed en de dienst van het woord raken in de knel. De gemeente groeit. Er ontstaat onder de Hellenisten, de Grieks sprekende Joden in de gemeente, gemurmureer. Dat woord voert ons natuurlijk onmiddellijk terug naar de woestijn, de woestijntocht van Israël. Gemurmureer. Waarom? Hun weduwen van de Grieks sprekende Joden dreigen vergeten te raken. 7 diakenen worden aangesteld. Stephanus, zijn naam betekent krans en kroon, als eerste genoemd. Stephanus is dus de kroon van de diakenen. Maar wat voor kroon? De laatstgenoemde is Nicolaus. Hij komt uit Antiochië. En Antiochië is de stad waar de heidense volgelingen van Jezus voor het eerst christenen worden genoemd. Daar begint de naam christen. Maar dan zijn we vanuit Jeruzalem al midden in de volkerenwereld. Al een eind op weg naar Utrecht. Hoewel dat nog zo'n 7 eeuwen zal duren, voordat deze plaats in de Lage Landen bij de zee aangedaan wordt. De gemeente van de Messias groeit. Vanuit Israël naar de volkerenwereld. Zo zal de eenheid, de heelheid van de Messias aan het licht komen. Groeien. Op de manier van het koninkrijk van God. Dat is als zaad in de akker. Elk woord over gemeentegroei en over gemeenteopbouw hoort hierop terug te gaan. Groeien is als zaad in de akker. Dat sterft de oogst tegemoet. Ingevouwen in de donkere aarde, geen mens weet hoe, om op te staan tot nieuw leven. Dat is, vanuit Jeruzalem, de navel van de aarde, wordt het zaad gestrooid met een breed gebaar over de akker van de wereld, Jeruzalem, Judea, Samaria, de einden van de aarde. En in de loop van de 7e eeuw waren wij dus aan de beurt. Willibrord, Lebuinus, Ljutger. Verstrooid in diaspora, groeiend vanuit het gestorven tarwegraan. En Stephanus dus als eerste. Zijn lichaam wordt gestrooid als het staat. De eerste bloedgetuige. Vandaar de latere spreuk: het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Nu willen we horen waarvan Stephanus getuigt met zijn bloed en leven. Hij getuigt van de heelheid van de Messias. En daarom getuigt hij ook van de heelheid van de kerk, de ecclesia, de gemeente van geroepenen uit Joden en heidenen, de kerk uit Israël en de heidenvolken. Of zoals hier in Handelingen 7, van Hellenisten en Hebreeën. van de heelheid van de mensheid, van de ene wereld Gods, getuigt hij. Hij getuigt dat de tussenmuur tussen Jood en Heiden is afgebroken. Zoals bij ons voor 16 jaar de muur in Berlijn. En zo'n muur mag omwille van de Messias niet meer opgetrokken om mensen het gezicht op elkaar te benemen. Met dat getuigenis zet hij zijn leven in. Dit is zijn leven. Stefanus getuigt in een rede die begint met de God der heerlijkheid. En dat is, lieve gemeente, de rode draad. Dat is de kern van het evangelie deze ochtend. De God der heerlijkheid, de God van luister. Die God verscheen aan onze vader Abraham toen deze nog in Mesopotamië was. Dus nog een volbloed heiden. God zoekt de mens op waar die is. Ik kom bij je. De verborgene, de God van Israël, de heiland, zegt Jesaja. Met die onuitsprekelijke naam die de synagoge aan de Springweg in Utrecht nog altijd niet waagt uit te spreken. Die naam waarop niemand van de mensenkinderen beslag kan leggen. En dat is de tendens van de preek van Stefanus. Het gaat hem om de glans, letterlijk naar het Hebreeuws, kaboot, het gewicht van die naam. En het is daarom dat medemensen Stefanus zien stralen als een engel. Want die glans van de eeuwige valt over zijn gelaat en doorstraalt zijn woorden. Wanneer hij de schriften opent, wanneer hij getuigt van de God der heerlijkheid, die, en dat raakt diens heerlijkheid, die met zijn volk onderweg wil wonen in een tent, het woord is vlees geworden en heeft onder ons een tent opgeslagen als een loofhut, een teerbouwsel in weer en wind. Maar diezelfde God steigert wanneer zijn volk hem wil opsluiten in een huis, een vaste woon- of verblijfplaats op aarde. Stefanus noemt Salomo en die tempel komt tenslotte, maar die tempel wordt ingewijd tijdens het loofhuttenfeest. Het grondpatroon van Gods wonen bij de mensen blijft de tent en niet een vaste woon- of verblijfplaats. Al is het vrouwen Jeruzalem in eigen persoon. Stefanus getuigt, zoals Jeremia, onder dreiging van de dood. Stefanus getuigt, zoals Johannes de Doper getuigt, en het kost hem zijn leven. Stemmen die getuigen van de heerlijkheid van God. Als je vraagt aan Johannes, wie ben je? Dan begint hij te stamelen, kan het niet zeggen. Hij kan hoogstens zeggen wie die niet is. Hij is Elia de profeet niet. De Christus al helemaal niet, maar wie ben je dan wel? Wat ben je dan wel? Ik ben een stem. Een stem van een die roept, dubbele punt. In de woestijn bereid de weg des Heren. Daar waar geen weg is en geen doorkomen is, daar komt een weg waarop de eeuwige in zijn luister zijn volk uit de ballingschap naar Jeruzalem voert. Elke getuige is een potentiële martelaar, is een getuige van de naam van God, de God der heerlijkheid, de God van Israël. Wanneer jullie mijn getuigen niet zijn, zegt de eeuwige, ben ik als het ware geen God. En daarom de frontale aanval van Stefanus in dit heilig moment. Tegen het al te menselijk willen bewaken van God in, ons niet vreemd, in onze cultuur van kerkverlating en zo, de neiging om God extra te willen gaan bewaken. dwars daartegenin, tegen die goede bedoeling in, tegen het getuigenis van hen die profetie willen veranderen in vaderlandse geschiedenis. Niet meer open naar de ander, maar besloten in jezelf. Stefanus noemde dingen bij de naam. Jullie hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, jullie weerstaan altijd de Heilige Geest, die duif, die vogel van God, die neerdaalt over het woeste en lege. En je hoort die ademhaling. Nu moet God iets zeggen, en God zegt het ook. Licht komen. Maar jullie vervolgen en doden deze monden van God op aarde, de profeten. Jullie houden de Torah niet, dat woord uit de hoge van al zover, door engelen aangedragen en voor je leven op aarde bestemd. En dan barst het geweld los. Lastelijke woorden tegen God en Mozes spreekt hij. Tegen de Torah en de heilige plaats getuigt hij, zeggen valse getuigen. Ze schreeuwen het uit. De woorden van Stefanus snijden hen door het hart. Ze knarsen hun tanden. Ze stoppen hun oren dicht. En wanneer je je oren dicht stopt, omdat je niets meer wilt horen van het woord van de heerlijke God, heb je daarna ook niets meer te zeggen, dan kun je alleen de stenen laten spreken die je in je handen neemt, die je zelf dus oppakt. Dat is nu je eigen daad. En ze stormen eenparig op de getuigen Gods af. Deze stem, dat heeft prioriteit, die moet eerst zwijgen. Laat de stenen spreken, de taal van de bittere dood. Het zwijgen als het graf. Het bittere kruid. En de getuigen leggen hun kleren af. Aangrijpend moment. Maar veel aangrijpender is wat geschreven staat. Want het is nauwelijks te geloven. Maar hier staat nu het woord getuigen. Bij die valse getuigen. Het woord martyr, het woord bloedgetuigen met je leven. Staat er nu juist van die mensen die Stefanus stenigen. En hoe getuigen ze? Dat zijn die voetnoten in het evangelie, waar je eerst overheen leest en overheen stapt, maar die de wereldgeschiedenis openbreken. Deze misplaatste getuigen, die niet hun leven geven, maar het leven van een ander benemen, deze leggen hun kleren af, dat is de ontmaskering. Ze staan, om zo te zeggen, nu naakt voor God en de mensen, en ze leggen die kleren aan de voeten van een jonge man, Saulus, over traditie gesproken, over het doorgeven van het evangelie. Aan de voeten van een jonge man, Saulus, van wie we natuurlijk nog zullen horen. Want hij zal de geroepen apostel der heidenen zijn, die uitgerekend en tenslotte ook met zijn leven zal staan voor de prediking van de verzoening, dat in Christus, Hellenist en Hebreeër, Jood en Heiden, tot één nieuwe mens zijn herschapen. En Stefanus, vol van de Heilige Geest, zijn blik op de hemel gericht, vandaar die opwaartse lijnen in de Jacobikerk, altijd weer. Om hem heen ruikt de aarde gesloten, als boven de Jordaan, als bij ons midden in de winternacht. En hij ziet de heerlijkheid van God zoals de herders die zagen doorbreken door de wolkenhemel, midden in de nacht. En ze werden omstraald door de God van heerlijkheid. En toen stierven ze. Ik leerde vroeger, sterven is God ontmoeten. Maar daarna leer ik de omkering van dat gezegde. God ontmoeten, dat is sterven. Gods heerlijkheid, wie kan die verdragen? We zijn daar niet op berekend. De herders niet, wij niet, Stefanus niet. Maar wat ziet Stefanus? En dit is de kiem van het evangelie. En we mogen meekijken, een moment, een ogenblik. Hij ziet Jezus staan. Let wel, wij belijden dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Maar Stefanus ziet Jezus staan. Hij ziet het Lam van God, de opgestane, het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt, ook als de opgestane, staan aan de rechterhand van God. Zoals die uitvergrote wijsvinger van Johannes de Doper, die je vaak op oude schilderstukken ziet, zie het Lam van God, staande, als geslacht. Hij ziet Jezus staan aan de rechterhand van God, de Zoon des Mensen. Hij ziet dus Gods heerlijkheid en Jezus. Maar nu komt het. Dat kun je ook als volgt vertalen. Hij ziet Gods heerlijkheid, namelijk Jezus. Dat is het. Dat moet het zijn. Dit is de heerlijkheid van God. Dat hij neerdaalt onder ons mensen, tot in de dood, en zoek nu maar vast de diepste plaatsen in het leven. Wij belijden nedergedaald ter helle, en een diepere plaats kennen wij niet. Daar is hij geweest, tot op de bodem van de hel, al zou ik daar neerdalen, zie gij zijt daar. Maar in dat neerdalen tot in de krochten, de afgronden van ons bestaan, blijft hij God. En dat is het, Gods heerlijkheid. Mens te kunnen worden en daarin God te blijven, dat is het. Jezus sterft en Stefanus sterft in Jezus, in de Messias. Dat wil zeggen, als Jezus sterft hij, nee, dat is nog te zwak gezegd. Wanneer Christus sterft, sterft hij mee. Nee, nog sterker. Toen Christus is gestorven, is Stefanus gestorven met hem. En zijn leven, ja, dat is met Christus verborgen in God. In navolging, en dat blijft uit de laatste woorden, wat heeft Stefanus als laatste gezegd. Stefanus zegt 2 van de 7 kruiswoorden van Jezus na. Alleen de volgorde is omgekeerd. Daarin blijkt de heerlijkheid van Christus boven Stefanus. Want Jezus bidt eerst, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En daarna zegt Jezus met Psalm 31 het avondgebed voor God op. In uw handen beveel ik mijn geest. Maar Stefanus moet eerst zijn geest in bewaring geven bij Jezus. Eerst het avondgebed bidden en zijn geest aan Christus overgeven. En dan roept hij met grote stem, met zijn laatste adem, tegen het schreeuwen van al die anderen in. Heere, stel deze zonde niet tegen hen, reken hun dit niet toe. De martelaar sterft met het gebed om vergeving voor hen die hem stenigen. Het is onbegrijpelijk. Het evangelie is echt een paradox. Het wendt nooit, het wendt elke week opnieuw. Niet de valse getuigen sterven, maar de ware getuigen sterft. Hij ontslaapt. Het is een inslapen in de dood. Omdat hij in de Messias al gestorven is en met hem leeft, leeft hij, ook al is hij gestorven. Gemeente, tenslotte. Deze kritische en kritieke woorden klinken als het evangelie van Kerst op deze dag van de martelaar Stefanus. Zongen wij niet als kind? Zijn wieg was een kribbe, zijn troon een kruis. En hier hebben we de eerste kroon van zijn volgelingen. Een kruis, maar in het licht van Pasen, kruis Pasen, zo gezegd. Het was zondag gisteren. Eerste kerstdag was dit jaar een paasdag. Dag van opwekking uit de dood. Want de zondag gaat boven de datum van het kerstfeest. Het was Pasen gisteren. En in het licht van Pasen keken we terug tot in de kribbe. En tot in de schriften van Israël, tot aan de roeping van Abraham. En nog verder terug. Op kerst is het evangelie meteen al Pasen geworden. En Pinksteren valt volgens Johannes ook al met Pasen op één en dezelfde dag. En de tijd na Pinksteren, intussen bijna 2000 jaar, twee dagen dus in de ogen van God, bij wie 1000 jaar als een dag zijn, nu de geschiedenis over haar middaghoogte heen is en wij leven vol ingehouden verwachting van die nieuwe schepping. Open de geest van Pinksteren, het laatste van de dagen opnieuw voor ons. We doen onze ogen open en worden ineens gewaar waar we zijn en wie we zijn. Getuigen. Getuigen van Christus. En zo worden de getuigen van de opgestane als het zaad in de akker, gestrooid vanuit Jeruzalem naar de einde van de aarde. Van Jeruzalem naar Utrecht, naar het Domplein. De wieg van de christelijke kerk en cultuur in deze lage landen bij de zee. En in de stad Utrecht als het midden van deze landen. Waar de wieg staat van de kerk van Christus. Met rondom de Dom, de Nicolaikerk, de Janskerk, de Pieterskerk en andere. De Jacobikerk. Zo sterft het zaad de oogst tegemoet. Ons leven is met Christus verborgen in God. Ja, ons leven is Christus en ons sterven gewin. Levende getuigen in het huis van God dat Jacobikerk heet. En nu, als met de laatste adem, bezingen wij met Stefanus de heerlijkheid van God. Wij zingen het psalmboek uit met de laatste van de psalmen als getuigen van deze naam. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Psalm 150. en zal nu worden gecollecteerd, lees ik. In het licht van Handelingen kunnen we zeggen, nu getuigen wij in onze gaven met ons leven. De gaven voor kerk in actie en kinderen in de knel. De deurcollecte voor het stedelijk missionair werk. Dat is nog niet alles. Er is ook het offerblok voor de wijkvereniging en de zendingsbussen bij de uitgang. Laat u hier alles maar achter wat u aan gaven hebt meegenomen. Deze klanken van de pastorale van Bach zoeken wij de stilte van ons gebed. En wij bidden het avondgebed met de kerk, want het is nu de avond van het kerstfeest, de avond van deze wereld. Laat ons bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht gaat komen. Blijf bij ons en bij uw volk Israël. Bij de volken van deze wereld, uw mensenkinderen, en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons. Wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. En hoor de stilte van ons hart wanneer wij woorden tot u zeggen, die niemand anders voor ons zeggen kan. En vernieuw ons naar het beeld van uw gezalfde, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Slotlied van de kerstviering anno domino 2005. Hoor, de engelen zingen de eer en wij mensen kunnen niet achterblijven. Gezang 135. Wij zo heen in vrede en dragen wij allen, ook die thuis met ons verbonden zijn, waar ook, wie ook, dragen wij de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.